Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze eredienst voortzetten met het zingen van Psalm 121, daarvan het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, vers 1.
Thank you.
Zingen we na de lezing van Gods wet uit Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dies daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 65. Stellen we ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 26. Johannes 4, de eerste 26 versen. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in Johannes 4 vanaf het eerste vers. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem: Heere, gij hebt niets om mee te putten, en de put is diep, en van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: vrouw, geloof mij. De ure komt wanneer gij die de nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij die de aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik ben het, die met u spreek. Tot zover de schriftlezing. De voorbede zal vanavond door uw eigen predikant gedaan worden. Laat ons nu bidden om verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en van onze harten. Heer, het is aan de morgen van deze uw dag en dat u de gemeente hebt samengeroepen en dat we hier bijeen vergaderd zijn rondom het geopende woord. En Heer, dan zoeken we uw aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. En wat is het dan nodig dat u met uw geest onze harten komt te openen? We hebben het net gelezen hoe dat u het zelf daar de Samaritaanse vrouw voorhield, dat we u moeten aanbidden in geest en waarheid. En heren, dan is uw heilige geest nodig om ons in alle waarheid te leiden. En dat we vanmorgen hier in de kerk mogen luisteren naar de boodschap die van uwentwege tot ons komt. En heren, dat hebben we nodig op de kansel en onder de kansel. Ook als dienaar van het goddelijk woord hebben we te luisteren, eerbiedig te luisteren naar wat u zegt. En heren, open dan de harten, opdat uw woord zal doordringen en dat we verwaardigd worden om te luisteren, maar ook om te spreken en dat het alles mag zijn naar de zin en mening van uw lieve geest. Meneer, wat is het dan nodig dat al die dingen weggenomen worden die een hindernis kunnen zijn? En wat is er veel waar de vorst der duisternis ons mee laat bezetten, waar die van hoopt dat het ons dwars zal zitten om onze aandacht niet te richten op uw woord. En als we dan luisteren, dan zal die nog wel proberen om allerlei andere gedachten erbij te laten komen. En heren, daarom bidden we u, scheld u hem. Want als u spreekt, dan moeten we toch luisteren. En Heere, kom dan met kracht en opent u de schriften en opent u onze harten. Heere, het past ons uw naam te erkennen en dat wij hier zo in alle rust en vrijheid bijeen mogen zijn. Wat een voorrecht als we het wereldnieuws volgen. Dan weten we dat op vele plaatsen er oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Heren, we bidden u, geeft u vrede, rechtvaardige vrede. We bidden u ook vandaag voor het Joodse volk in de strijd tegen het terrorisme en wat daar allemaal gebeurt, waar de machten zich samenballen tegen Israël. Heer, geef dan ook degene die daar beslissingen moeten nemen wijsheid. En mag het zijn, heren, dat u spreekt en dat Jood en Palestijn voor u leren buigen, ja, u als de Messias zullen erkennen. En heren, werkt u dan onder het Joodse volk? Maar werkt u ook onder al diegenen die nog gevangen zitten onder valse godsdiensten? O Heere, en wil nog wonderen werken. Heere, we bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk over het rond van deze aarde. Op plaatsen waar ook arbeiders zijn uitgegaan, zendelingen, evangelisten, over onze grenzen en ook in ons Nederland. Want hier dan zijn wij ook steeds meer een zendings- en evangelisatieland geworden. Dan is het wel een voorrecht dat we hier nog met velen in de gemeente samen mogen zijn. Maar we weten ook dat er inmiddels zoveel zijn die niet meer onder uw woord komen. Misschien vroeger wel, o Heere, wilt u ze terugbrengen. Wees u met die ouders in ons midden die verdriet hebben over hun kind dat een andere weg gaat en dat niet meer in uw huis komt. O Heere, houdt u ze vast en brengt u ze terug. Weest u met kleinkinderen, misschien niet eens meer gedoopt. O Heere, wilt u wonderen werken en ze in aanraking brengen met uw woord. En Heere, geef dan wijsheid ook aan grootouders om een woord op de juiste plaats en op de juiste manier te spreken. Heere, we bidden u voor degene die zorgen hebben, waar verdriet is. U kent de omstandigheden, u weet van lege plaatsen. Misschien zijn mensen het alweer vergeten, maar wat wordt dat verdriet ook in de loop van de tijd vaak dieper beleefd. En ach Heere, weest u daar nabij en geeft u moed en krachten. Mag het oog op u geslagen worden. Weest u daar waar zorgen zijn, in huwelijken, in gezinnen. Geef, Heere, dat er op u gezien mag worden. En als er hulp nodig is, wilt u dan ook hulpverleners wijsheid geven. En mag het dan een wending ten goede nemen. Heere, we dragen u de kerkelijke gemeente hier ter plaatse op. Weest u met uw dienaar die u aan deze gemeente verbonden hebt, met zijn vrouw, het gezin, wilt u ze nabij zijn. En geef toch, Heere, dat hij zijn werk met blijmoedigheid mag doen. En dat u ook geeft te zien. En dat hij niet voor niets hier naar deze plaats geroepen is. We dragen u het kerkelijk werk op, ook als het winterwerk weer begonnen is. En geeft u aan de kerkenraadsleden op de huisbezoek alles wat nodig is. Maar ook het werk van een kerkvoogdij en alle die ook een taak hier in de gemeente hebben, in het jeugdwerk of ook op verenigingen. Heere, zegent u dat alles. Want dan kan er heel veel gebeuren. Maar wat zijn we ook diep afhankelijk van uw zegen. En als dat beseft wordt, dan worden we zelf klein. En dan mag u groot worden. Heere, geef dat we vanmorgen mogen luisteren naar de boodschap die tot ons komt. En Heere, wilt u dan nog wonderen werken van geloof en bekering. Opent u de harten, geef dat degene die u mogen kennen, u ook zullen vervolgen te kennen. En dat er ook voedsel op de levensweg gegeven en ontvangen mag worden. Maar hier mag het dan ook zijn dat degene die van verre staan dichterbij gebracht worden. En dat u laat zien dat wat uw hand begon, u ook zult voleindigen. Meest u ook met diegenen die hier wel in de kerk zijn, maar die er innerlijk geen betrekking op hebben. O, maakt u het anders. Geef dat we zullen luisteren en dat u ons in het hart grijpt. En dat we gevangen worden geleid tot de gehoorzaamheid van u, de Heer Jezus Christus. Zie zo een gunst nog op ons neer. Geeft u een gezegende uren tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn de volgende afkondigingen. Matthijs de Munnik, Elsenhof 14 in Sliedrecht en Hanna Eversen uit Veenendaal hopen op 8 oktober te trouwen. Bevestiging en inzegening van een huwelijk is aangevraagd voor 10 oktober in een huwelijksdienst die om 11 uur begint. Deze dienst wordt gehouden in het eigen kerkgebouw en de voorganger is dominee Bakker. Indien er wettige bezwaren zijn tegen dit huwelijk, dan kunt u dit binnen 3 dagen schriftelijk gemotiveerd en ondertekend kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad. Dinsdagavond 1 oktober is er een gemeenteavond die door de opvoedkring verzorgd wordt. Marleen Vos van de HJO zal spreken over het thema seksuele opvoeding. Dit in aansluiting op de prekenserie vanuit 1 Korinthe 7. De avond begint om 19:15. Alle, maar in het bijzonder alle ouders en opvoeders, van harte welkom. En volgende week zondag, 6 oktober, begint de tweede dienst niet om 6:00, maar om 16:00. Tot zover de afkondigingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. U krijgt gelegenheid uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst te geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede voor de kerkvoogdij en de derde collecte voor de plaatselijke diaconie. En thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Alle collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen nu ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 42, het eerste en het vijfde vers. Ik denk dat de jongens en meisjes het wel mooi vinden om Psalm 42 vers 1 te zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En dan ook nog het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42 vers 1 en 5. Gemeente, water, dat is van levensbelang. We moeten zich eens voorstellen dat er veel te weinig water zou zijn. Nou, daar kunnen we ons natuurlijk weinig bij voorstellen. Zeker na een week dat er zoveel regen is gevallen. En ook hier, bij de rivier, ja, er is eigenlijk water genoeg. En toch, op een warme zomerdag, na een tijd van droogte, kunnen we er ons wel iets bij voorstellen. Nou, zo is het natuurlijk helemaal in Oosterse landen. Als er dan geen water is, ja, dan zou je versmachten van de dorst. Zonder drinken. Ja, dat begrijpen die jongens en meisjes nog wel. Dan gaat het niet goed. Dan moet je omkomen. Water is van levensbelang. In het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, Johannes 4, gaat het ook over water. Dan gaat het over water uit een bron. Maar dan heeft de Heer Jezus het over water van een hogere orde. Het water des levens. En dat is van eeuwigheidsbelang. We willen vanmorgen nadenken over dat water des levens. En de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 4, vers 13 en 14. Johannes 4, vers 13 en 14. Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Tot zover onze tekst. We willen nadenken, en mocht het zijn met de hulp van de Heere, over het water des levens aangeprezen. Het water des levens aangeprezen. En dan drie punten. In de eerste plaats ontmoeting bij de bron. Als tweede ontdekking aan de bron. En als derde onthulling van de bron. Dus het water des levens aangeprezen. Als eerste ontmoeting bij de bron. Het tweede punt, ontdekking aan de bron. En het laatste, derde punt, onthulling van de bron. Nou, we beginnen bij het begin. Het eerste punt, ontmoeting bij de bron. In de Bijbel gaat het steeds over ontmoetingen. Ontmoetingen van mensen, maar vooral wel die ontmoeting tussen God en een mens. God ontmoet zondaren. En dat zijn de belangrijkste ontmoetingen. En dan gaat dat op heel verschillende manieren. Daar is de Heer immers vrij in. Maar in de zaligmakende ontmoeting van de Heer en een mens wordt een mens wel eerlijk. In het Johannes-evangelie gaat het over de Heer Jezus als het Lam Gods. En hij zoekt mensen op. Bij de Jordaan ontmoette hij zijn eerste discipelen. En hier in hoofdstuk 4 een Samaritaanse vrouw. Er is een groot verschil tussen die ontmoetingen. Er zijn ontmoetingen bij dag en bij nacht. Het vorige hoofdstuk, ja, dat gaat over die nachtdiscipel Nicodemus. Die gaat in de nacht naar de Heer Jezus. En hier over een Samaritaanse vrouw en dan is het midden op de dag. Nicodemus, dat was een geleerde man met veel invloed, gerespecteerd. En de Samaritaanse vrouw, waar we het vanmorgen over hebben, ja, is een hele eenvoudige vrouw. Ongeschoold waarschijnlijk, zonder veel invloed, veracht. Maar ze worden allebei opgezocht. En dan blijken ze zondaren te zijn, die met God te doen krijgen. En dan komt Christus ze te onderwijzen. Dus laten we die eerste les maar eens meenemen vanmorgen. Dat de Heere bij dag en bij nacht zondaren zoekt. Met veel kennis, met weinig kennis. Hij neemt voor beide de tijd. En dat doet de Heere nog. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in die ontmoeting met de Heere komen we zelf openbaar. Dan worden we eerlijk voor God. De ontmoeting tussen Jezus en die Samaritaanse vrouw. Het is midden op de dag, dus de zon staat hoog aan de hemel te schijnen. En dan is het warm. En in Israël gaan de meeste mensen zo tussen de middag even rusten. Nou, en precies op die tijd, als er eigenlijk weinig mensen onderweg zijn, gaat die vrouw naar de bron om water te putten. Want die vrouw wil helemaal niet gezien worden. Ze wil niemand ontmoeten. En toch wordt ze gezien. En ze ontmoet Jezus. Maar dat weet ze nog niet. Want bij die bron daar bij Sychar, daar zit voor haar een vreemdeling. En het lijkt een toevallige ontmoeting. Maar dat is het niet. In vers 4 hebben we al gelezen van de Heer Jezus. Hij moest door Samaria gaan. Dus deze ontmoeting stond vast. De Heere wilde die vrouw ontmoeten. Moest. Nee, niet gedwongen door de omstandigheden. Het was ook niet zo dat dat nou de enige weg was daar naar Galilea. Hij moest. Want dat is nu het welbehagen van God de Vader. En trouwens, het is ook het verlangen van de Heer Jezus zelf. Hij wilde deze vrouw ontmoeten. Hij wist van haar. Hij wist dat er daar in Sychar die vrouw was. En die was nog in huis. En de Heer Jezus was al onderweg daar naar Sychar om haar te ontmoeten. Hij moest door Samaria gaan. Zomaar een paar woordjes, maar wat klinkt daar een onbegrijpelijke genade in door. Een zo diepe liefde. Hij moest door Samaria gaan om dat verlorene te zoeken. Gemeente, als er iets duidelijk naar voren komt, is dit het wel. Gods opzoekende zondagsliefde. En als de Heer nou gekomen is om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is. En dat is vandaag de dag nog niet anders. God grijpt in. Dat doet de Heer. In uw leven. In dat leven van jou. En daarvoor gebruikt de Heer zijn woord. Misschien wel dat woord waar het vanmorgen tot jou komt. En in die ontmoeting met de Heere, daar komt alles aan het licht. En dan word je misschien net als die vrouw. Met lege handen. Met de belijdenis, ik heb het verzondigd. Bent u zo naar de kerk gekomen vanmorgen? Dat je zegt, Heere, het zal een wonder zijn als u nog tot mij wil spreken, want als ik alleen maar terugdenk aan de achterliggende dagen, wat ben ik ver bij u vandaan gegaan. Dan komt de Heer met zijn genade. Kijk, je kon overal rekenen, maar niet dat God in genade naar u om zou zien. Misschien is het geestelijk zo duister, maar de Heer weet er wel van. En de Heer heeft de zijne in het oog. Hij zal ze zachtkens leiden aan zeer stille wateren. Nou, zo zit de Heer Jezus daar bij die Jacobsbron. Dus een dorstige Jezus bij die put. Hij is vermoeid van die reis. Hij heeft dorst. Maar hij heeft niet alleen lichamelijke dorst. Hij heeft ook geestelijke dorst. Hij dorst om die verloren zondares te behouden. En trouwens niet alleen die ene vrouw. Straks zijn er nog veel meer. We hebben het niet afgelezen, maar dat kunt u misschien thuis wel doen. Dan zijn er nog veel meer daar in Sychar die komen en die in de Heere gaan geloven. Zo komt de Heer Jezus tot dat volk, de Samaritanen, waar de Joden geen gemeenschap mee houden. Hij komt zelfs tot deze verachte vrouw. Een vrouw waarvan we de naam niet eens weten. Een vrouw waarvan het leven een puinhoop is. Jezus ontmoet haar. Hij moest daar zijn. Waarom? Nou, om zijn werk van barmhartigheid te doen. Hij moest door Samaria gaan. Ogenschijnlijk
een toevallige ontmoeting. Maar die vrouw zal het wel ontdekt hebben. En later is het haar duidelijk geworden. Hij moest door Samaria gaan. En dat voor mij. Bent u daar wel eens verwonderd over geweest? Als er hier vanaf de kansel gepreekt werd. En het sloeg naar binnen en het was een woord voor u. Dat u zei, nou moest de Heere. En dat wilde hij. Tot mij spreken. Dan is het niet toevallig dat hij in de kerk was. Dan is het niet toevallig dat dat gedeelte uit Gods woord aan de orde kwam. Dan heeft de Heere dat zo geleid en bestuurd. Misschien mag er vandaag dan wel opnieuw die bede zijn. Heere, spreekt u opnieuw vanuit uw woord tot mijn ziel. Heer Jezus ontmoet die Samaritaanse vrouw bij die bron in Sichar. Nou, dat is een historische plaats, want Sichar is hetzelfde als Sichem. Dat is in de tijd door Jacob gekocht. Daar zijn de beenderen van Jozef begraven. En daar is die bron. En volgens de overlevering is die nog door Jacob gegraven. En daar zit de Heer Jezus, vermoeid van de reis. Zijn discipelen zijn de stad in om eten te kopen. De Heer Jezus is moe. Ja, kunt u het begrijpen, hij is ook mens. Dag en nacht bezig in de dingen van zijn vader. Wat wordt hij getekend hier in zijn menselijke natuur? Hij is lang onderweg. Hij heeft een eind gelopen. De Heer Jezus is ook mens met alle zwakheden. Maar wat is nou het meest vermoeiend geweest voor de Heer Jezus? Ik denk dat we dat ook in de Bijbel lezen. Als er staat, hij is gekomen tot de zijne, of het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat moet wel het meest verdrietige zijn. En waar de Heer ook het meest moe van is geworden, als hij komt tot het zijne en als de zijne hem niet aannemen. Maar oh wonder. Hij is het nog niet moe om ook opnieuw te spreken. Hij is die hoge priester die ons mensen in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij wordt nog niet moe om zo'n zondaar vandaag op te zoeken. En zo komt er op het heetst van de dag die vrouw, opgegroeid bij de overleveringen, gebonden aan de traditie, en ze ziet daar bij de Jacobsbron Jezus. Maar ze heeft meer belang bij dat water van die bron dan bij de Heer Jezus. En toch, hij is de fontein van het water des levens. Nou, als van die vrouw afhing, was er verder geen contact gekomen. Ze ziet daar alles, het is een vreemdeling en het is nog een Joodse man ook. Ze verwacht ook niets. Kijk, door de mensen daar in Sichar wordt ze met de nek aangekeken. Laat staan door een Joodse rabbi. En bovendien, ze gaat ook het liefst in stilte haar weg. Ze zit helemaal niet te wachten op een gesprek. Zo in die houding van die vrouw, dat straalt gewoon uit van, bemoei je niet met mij. En voor zo eentje moest Jezus door Samaria gaan. Nou, misschien ben jij dat wel, die ook zo als het ware in de kerk zit van, nou ja, je doet niet op zo'n manier, maar je laat eigenlijk wel merken zo van binnen van, ik zit er helemaal niet op te wachten. En nou komt God met deze geschiedenis. Hij moest door Samaria gaan. Voor die Samaritaanse vrouw. En God komt met zijn woord. En dat moet uitgaan. We gaan naar ons tweede punt. Ontdekking aan de bron. Tot verbazing van die vrouw vraagt de Heer Jezus. geef mij te drinken. Ja, en dan opeens, dan ziet die Samaritaanse vrouw hem. Ja, eigenlijk voor die tijd is ze niet echt op hem gelet. Ze was ook helemaal niet van plan om wat te zeggen, om verder er acht op te slaan. En dan ziet ze een dorstige man. Hij heeft geen kruik of iets dergelijks om water te putten. Maar de verbazing overheerst. Waarom vraagt die vreemdeling dat aan haar? Hij is toch een Joodse man, zij een Samaritaanse vrouw? En de Joden, die hebben toch van die strenge reinheidswetten? Ze begrijpt er echt niks van. En nog groter is haar verbazing als die vreemdeling dan gaat vertellen dat hij haar water des levens kan geven, levend water. Maar ja, als ze daarover hoort, dan denkt ze natuurlijk aan een bron waar het water omhoog komt borrelen. Kijk, die put daar in Sichar, die was misschien wel heel erg diep. En dan moest je natuurlijk met zo'n soort emmer aan een touw diep uit die put water halen. Maar je had in Israël ook wel een bron. En als je een bron had, dan borrelde dat water zo omhoog. Dan hoefde je niet heel diep te bukken. Dan kon je het water zo scheppen. Nou, daar denkt die vrouw natuurlijk aan. Maar ja, vader Jacob heeft toch deze put gegraven. Heeft deze vreemdeling dan bronwater? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob? Gemeente, ziet u wat hier gebeurt? En ik denk dat dat ook wel een hele les is voor een ambtsdrager, voor een kerkenraadslid. De Heer Jezus brengt hier een pastoraal bezoek. En dan begint hij met een hele gewone vraag. Heel ontwapenend. Ja, en het ijs breekt, hè, want er komt als het ware een barst in dat panzer van afweer van die vrouw. Nou, merkt u, dus die startvraag is niet alleen een beleefdheidsvraag om daarna met je eigen verhaal te komen. Dat is best wel een risico dat we op de bezoeken zo doen. En je vraagt wel wat, maar je luistert er eigenlijk heel niet naar wat er gezegd wordt. Nou, hier is dat bij de Heer Jezus anders. Het is belangrijk dat we als ambtsdragers ook echt luisteren. En vragen serieus nemen. De levensomstandigheden doen ertoe. Dat merk je hier. Wat komt Christus hier dicht bij die vrouw? Een gewone vraag aan die zondige vrouw. Je ziet er als het ware al iets in van zijn liefde. Wat buigt hij diep? Hij vraagt om water. Nou, de Heere is toch de schepper van, ja, van alles. Dus ook van de meren, van de rivieren. Hij heeft water uit de steenrots gegeven toen in de woestijntijd. En nu vraagt Jezus hier om een slok water. Met die bedoeling. Om levend water te geven. Van waar hebt gij dan het levende water? Nee, de Heer Jezus bedoelt niet bronwater. De Heer Jezus heeft het niet over gewoon water. Dan gaat hij uitleggen. Het vervolg van de tekst. Een ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Kijk, dat begrijpt iedereen. Als je dorst hebt en je drinkt een glas water, dan duurt het niet zo heel erg lang of je hebt opnieuw zin in water of drinken. Nou, dat is hier toch aan de orde. Als je van dit water drinkt, daar uit die put, dan krijg je na verloop van tijd opnieuw dorst. Ja, dat weet die vrouw natuurlijk ook wel. Want ze moet waarschijnlijk iedere dag opnieuw daar naar die bron, naar die put, de Jacobsput, om daar te putten. Iedere dag opnieuw gaat ze daar met haar waterkruik. En dan zegt de Heer Jezus, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. De Heer Jezus die maakt duidelijk, kijk dat water hier, dat verzadigt niet. Dan heb je steeds opnieuw dorst en dan heb je nieuw nodig. Ja, die vrouw die denkt aan gewoon water. Ander water kent ze niet, heeft ze geen behoefte aan. Kijk, op zich is dat toch niet zo vreemd, gemeente. Als wij hebben wat ons hartje begeert, en dat is best wel een gevaar in ons Nederland, wat hebben we het goed. Waarom zou je er nog meer willen? Nou ja, aan de andere kant, als je puur voor de wereld leeft, dan merk je het ook, hè, van je hebt eigenlijk nooit genoeg. Ieder jaar wil je toch wel weer het saldo op de bank wat hoger zien. En ja, de vakanties en al die dingen, het kan nog steeds mooier. Dan is er in de wereld zoveel te krijgen dat je aan de andere kant weer nooit genoeg hebt. Maar als je nou alles hier beneden zoekt, ja, dan is er geen behoefte aan de Heer. Nou, dan heb je genoeg, hooguit dan wat tradities en wat overleveringen, net als deze vrouw. Ik denk dat dat vaak voorkomt. Dan ben je misschien wel christelijk opgevoed. En misschien ervan overtuigd, ja, er moet echt wel wat in mijn leven gebeuren. Maar als je nog genoeg hebt aan de traditie, aan de gewoontes. Kijk, geliefde, maar dan bent u wel op weg om verloren te gaan. Met de wereld ga je verloren, met al je godsdienstige gewoontes. Als het je hart niet werkelijk heeft geraakt, ga je ook verloren. Als je dat gaat ontdekken. Misschien wel door die vragen die gesteld werden op dat huisbezoek. Ja, dan komen er meer vragen. Net als in deze geschiedenis. Die vrouw vraagt het ook van, bent u meerder dan onze vader Jacob? Ze gaat eigenlijk voorbij aan de Here, de fontein van dat water des levens. En dan opletten wat de Heer Jezus doet. Dan gaat hij spreken over dat levende water. Al dat aardse, dat verzadigt niet. Dan krijg je weer opnieuw dorst. Op aarde heb je steeds weer opnieuw water nodig. De Heer Jezus is er trouwens zelf ook een voorbeeld van, want hij heeft ook dorst. Maar levend water, ja, dat maakt dus dat gewone water niet overbodig. De discipelen waren ook naar Sichar gegaan om voedsel te kopen. Maar het bijzondere is dat de Heer Jezus spreekt over levend water en wie daarvan gedronken heeft, zal in eeuwigheid niet dorsten. Kijk, en dan begrijpen we het wel. Dan spreekt de Heer Jezus over dingen die zo onbegrijpelijk veel anders en dieper en verder gaan. De dingen van de wereld in vergelijking met de zaken van de eeuwigheid. Wat is dat een verschil? Kijk, als dominee kom je natuurlijk toch wel heel vaak ook bij mensen die een ernstige boodschap hebben gekregen. En dan ga je het opeens zien van al die dingen waar iemand voor die tijd zo druk mee was. Dan gaat het allemaal niet meer over. Dan komen er zoveel andere vragen. En als die ziekte doorgaat, ja, dan krijg je die vraag van hoe staat het nu tegenover de Here? Want ik ga God ontmoeten, ik moet sterven. Levend water. Nou, die vrouw die komt er als het ware steeds meer achter. Dat heb ik nodig. Levend water. Dat over die eeuwigheidswaarde. Het gaat over de genade van God vergeleken met water. Onze kanttekenaren wijzen daar ook op. Die zeggen de gave van de Heilige Geest door welke wij wedergeboren en verkwikt worden ten eeuwige leven. Dus dan gaat het over het water van Gods genade. over de Heilige Geest waardoor we wedergeboren worden, verkwikt ten eeuwige leven. Kijk, gaat uw ziel daar naar uit dat u zegt, en dat heb ik nodig. Ik heb de Heer Jezus nodig. Met het Loofhuttenfeest werd er gezongen, gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En op de laatste dag van het feest zegt de Heer Jezus, en zo wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En tot en met de laatste bladzijde van de Bijbel gaat die uitnodiging nog uit. Die dorst heeft, komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Openbaring 22 vers 17. Laatste bladzijde van de Bijbel gaat het nog opnieuw over dat water des levens. Dus het gaat om dat levende water, om Christus te kennen. Kijk, en dat gaat niet zonder zelfkennis. Nee, Jezus laat die vrouw ook haar nood gevoelen. Dat ze dat levende water mist. Ze mist het ware leven. Ze weet niet wat het echte geluk is. Dat laat de Heer Jezus haar ook gevoelen. Als hij zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. Maar er is ook een andere kant. Als de Heer in het hart werkt, ja natuurlijk, dan ga je zien dat je God niet meer kunt missen. Maar dan is er ook die andere kant. De Heer gaat zichzelf openbaren. Hij maakt zich bekend. En dat in alle heerlijkheid. Het levende water dat ik geven zal. Dat staat tot twee keer toe in de tekst. Dat ik geven zal. Let u erop. Dat water brengt u niet uit uzelf voort. Dat maakt u niet zelf. Als je iets van Gods genade mag ontvangen hebben, dan heb je het nodig dat de Heer het opnieuw geeft. Dan blijf je zo volstrekt afhankelijk van God. Dat water des levens. Ja, daar heb je ook nooit genoeg van. Dan is er steeds opnieuw dorst. En toch dat water dat ik geef, zal die zal in eeuwigheid niet dorsten. Kijk, dan heb je wel weer steeds opnieuw de Heere nodig, maar ten diepste, er is dan die echte verzadiging. Die zal in eeuwigheid niet dorsten. Leert u zichzelf kennen, net als deze vrouw, als een zondaar? Dat de Heere zo'n schuldenaar kwijtschelding geeft, vergeving. Kijk, daar hoef je zelf niets aan toe te doen. Dat is Gods genade. Dus de prijs voor uw eigen behoud betaalt u niet zelf. Ook na ontvangen genade kun je dat nieuwe leven niet in stand houden. Dat is dan vrij, soeverein, Gods genade. Een volkomen genade. Voor een volkomen zondaar. Gemeente, bent u dorstig geworden naar die genade. Dorst naar die God des heils. Net zoals we het in Psalm 42 zongen. Dat hijgend hert der jacht ontkomen. Dat dorste daar naar water. Nou, zo dorst mijn ziel naar God. En als u dan ziet op je zonde. Op je ongerechtigheid. Op je onwaardigheid. Dan moet je zeggen, ja, maar ik heb het heel niet verdiend dat God mij zijn genade zou geven. En toch, hè. Daarmee kun je niet de rust vinden. Zo, ik heb het niet verdiend. Ik ben zondaar. Ik ga weer door. Nee, natuurlijk niet. Want waar je aan je ellende ontdekt wordt, dan moet het toch tot een oplossing komen. Dan heb je toch vergeving nodig. Dan blijft het daar op die bodem van uw ziel. Mijn ziel dorst naar u. Als je hoort in die preek over dat water des levens. Kijk, die Samaritaanse vrouw, die had het toch ook niet verdiend. Maar Christus kwam. Zo komt de Heere nog met zijn genade. En dat was tot die Samaritaanse vrouw. En trouwens tot heel veel andere van de Samaritanen. Niet verdiend. Toch gekregen. Nou, zo komt de Heere ook tot u. Met die nodiging. O, alle gij dorstige, komt tot de wateren. Het water dat ik geven zal. Dus bij hem moet u zijn. In eeuwigheid niet dorsten. Nou, ik zei er net al wat van. Als je dan één keer gedronken hebt, heb je dan genoeg? Nou ja, ja en nee. De genade van de Heere is volkomen. En waar de Heere dat nieuwe leven schenkt, dat water des levens, ja, dan wacht de zaligheid. Maar tegelijk, dat water dat de Heere geeft, dat smaakt ook steeds naar meer. Dat is belangrijk om te beseffen. Dus in dat leven met de Heere geeft God nog wel eens opnieuw honger en dorst. Juist opdat je hem te meer zou nodig hebben. Dat geeft een afhankelijk leven. Dan moet u het verzuchten. God des levens, ach, wanneer? En dan is het toch ongedacht en onverwacht als de Heere opnieuw overkomt. Dat kan vanmorgen. Dat kan op Gods tijd. Dat kan nu. Door alle onmogelijkheden heen. En dan is het toch waar. Die zal in eeuwigheid niet dorsten. We gaan naar het laatste punt. Onthulling van de bron. We horen dus over het water des levens aangeprezen. Eerst de ontmoeting bij de bron. Hoe Christus door Samaria moest gaan. Dus juist die vrouw ontmoeten. Daarna over de ontdekking aan de bron. Dus door die bekendmaking van dat levende water ontdekte zij er gemis. Ze werd verlangend naar dat levende water. En bovendien, Christus ging zich bekendmaken. En die heerlijkheid van die genade maakte die vrouw jaloers. En nu derde punt. En dan wordt de kracht van Gods genade nog duidelijker. De slotwoorden van de tekst. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Dus de Heer Jezus heeft dat in zijn woorden tegenover elkaar gezegd. Dat water waar je steeds weer opnieuw dorst krijgt. En het levende water dat verzadigt. Nou, dat levende water, dat wordt zelfs een fontein van water springende in het eeuwige leven. Kijk, het water in een bron, ja dat blijft komen, dat raakt niet op. Heb je een bak met water, ja iedere keer als je er wat uitneemt, dan gaat die bak weer verder leeg. Nou, we begrijpen dat de Heer Jezus bij die Samaritaanse vrouw spreekt over dat water van genade. Hij spreekt over zijn eigen werk, dat verzoeningswerk. En wie dat ontvangt, die ontvangt dat levende water. Gods genade, dat is genoeg. Voor de eeuwigheid. En van die genade te mogen leven. Dat is een geestelijk leven. Dat is eeuwig leven. En nu blijft Gods kind aangewezen op die genade. Hier komt de Heer Jezus tot die vrouw. Hij zoekt daarop. Hij schenkt haar genade. Ook nu komt de Heer met zijn woord. Hij zoekt zondaren op. Zondaren. In zichzelf. En Christus stelt zich voor als dat water des levens. En misschien is dat in uw leven wel zo. Dat het zo dor is als een woestijn. Dan is er maar één ding nodig. Dat water des levens, Gods genade. En dat wil de Heere geven onder de prediking. En waar u iets van die genade mag kennen, wil die het ook versterken aan het heilig avondmaal. De Heere zegt, het water dat ik geef. Dat kan hij. Dat wil hij. Steeds opnieuw. Is dat moeilijk hier in de tekst? Voor het eerst. En dan toch weer opnieuw afhankelijk van Gods genade. Ja. Het staat nimmer meer dorsten. En dat is wonderlijk. Toch waar. Dan ga je toch steeds weer opnieuw bedelen bij de bron. Heere, schenk mij dat water. En tegelijk wordt dat in u ook als een fontein van water. Want die genade van de Heere is zo rijk. Dat kan als het ware niet in jezelf opgesloten blijven. Dat moet er ook weer uitkomen. Dan ga je het merken als u van dat levende water gedronken hebt. Dat gebeurt misschien van de week wel. Dan ontmoet je iemand. En dan denk je terug aan die preek. Aan dat Bijbelgedeelte. Misschien de preek van vanavond. En dan ga je daarover spreken. Dan is er opnieuw zo'n ontmoeting. Kijk, je merkt het eigenlijk. Hoe meer iemand drinkt uit die bron. Hoe meer dat die tot zegen mag zijn. Dus het evangelisatiewerk begint juist met zelf drinken uit die bron. Dan mag je het uitdelen. En dan krijg je ook van die dingen die je misschien niet zelf zocht, maar ze komen op je pad. Levend water, dat blijft stromen. Opspringend water, dat is niet in te dammen. Onze kanttekeningen die komen met een tekstverwijzing naar Johannes 7 vers 38... Daar zegt de Heer Jezus, die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. Nou, in het Oude Testament werd het werk van de Heilige Geest wel eens vergeleken met water. De Heer zou zijn geest uitgieten. Nou, waar water komt, komt leven. Met Pinksteren, geestelijk leven, want dan werden er 3000 toegebracht op die ene dag. Dus Gods genadewerk brengt vruchten voort. Dan wordt dat koninkrijk Gods uitgebreid. En dat is tot verwondering. Als je er ook wel eens iets van mag merken, dat de Heere mensen gebruikt. Die liefde van Christus. Die liefde tot Gods woord. Dat onderwijs dat hij geeft door de Heilige Geest. Mag u dan wel eens zien op die bron? Op de Heer Jezus Christus. Op dat heerlijke van Gods werk. Wat Hij gedaan heeft. O gemeente, wat wordt Christus u dan lief. In die weg van zijn lijden en sterven. Ja, dan ga ik misschien wel eens zien met die bruid uit het Hooglied. Ik ben krank van liefde. En als je op jezelf ziet, wel, dan vind je het daar niet. Als je alleen maar in de spiegel kijkt en naar jezelf kijkt, dan kom je ellende en zonde en narigheid tegen. Maar onderzoek uzelf op dat u juist uitgedreven wordt buiten uzelf en dat u gaat zien op die borg en zaligmaker. U moet bij hem terechtkomen, daar is die stroom van levend water. Dan moet ik denken aan het kruis waar de Heer Jezus hing. En toen was er die soldaat. Die stak daar in zijn zijde. En er kwam bloed en water uit. Bloed tot verzoening. Water tot reiniging. Dan hebt u ook dagelijks vergeving nodig. In dat leven van heiligmaking. Dan is het leven uit hem. Bij hem is die fontein van alle heil. En wat een rijkdom als hij een voorsmaak wil geven. Van dat eeuwige leven. Dan mag u het als het ware proeven. Met die Samaritaanse vrouw. Dat water des levens om niet. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Hij is waarlijk de Christus. De zaligmaker der wereld. Amen. We gaan zingen van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. We gaan zingen over die levensbron. Psalm 138, vers 4. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, u maakt zichzelf bekend als de levensbron. Zo het net gezongen vanuit Psalm 36. En zo maakte u zich in wezen ook bekend aan die Samaritaanse vrouw. Om met al haar ongeluk kreeg ze te horen en dat er nu water des levens was. Ja, voor een ieder die in u gelooft. En u ging zich bekend maken. Ik ben het die met u spreek. Ja, Heer, zo bent u die trouwe verbondsgod die niet verlaat wat uw hand begon. En dan bidden we het u. gaat u door. Ook hier in de gemeente wil nog toebrengen diegene die u ten diepste nog altijd voorbij gingen. O, als u ontdekt aan dat water des levens, dan laat u ook zien al dat arme tierige van het leven buiten u. O, hebben dat water des levens zo nodig. Heere, schenkt u het nog. En dat doet u toch ook in rijke mate, want u hebt uw geest toch uitgegoten op alle vlees. Omdat er ook allerlei soort van mensen zullen komen en u zullen aanbidden in geest en waarheid. Heere, werkt u ook onder ons? Weest u met Matthijs en Hanna die zich voorbereiden op hun huwelijk? En wilt u ze uw genade geven? Opdat zij met u hun huwelijk in mogen gaan, want een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Heere, weest u met ons allen. Ook als we van hier gaan, bewaar ons onderweg. Weest u nog met al het werk dat er ook hier in de gemeente mag gebeuren, misschien ook wel op deze zondag. En geef dat we vanavond opnieuw uw woord mogen horen. Sterkt u uw dienstknecht als u ook hem weer roept om hier voor te gaan. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We willen tot slot zingen Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27 vers 7. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.